Dat heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat proponent J.K. Abink uit Vriezeveen. De schriftlezing in deze dienst is uit Jeremia 14. We hebben de volgende afkondigingen voor u. De kerkdienst de volgende week zondag. 'S morgens dominee Groenendijk uit Bruchem en 's avonds dominee Stijf uit Rosmalen. Dat is een gezamenlijke dienst in de kerk van Kerkwijk. Betreft de voorbeden, we doen voorbeden voor Geerte Vernooy, Verhoeks, Eendekade 12, Delwijnen, die in de afgelopen week enkele dagen in het ziekenhuis is opgenomen geweest in verband met een blinde darmoperatie. Inmiddels is ze weer thuis. We doen ook voorbeden voor de rouwdragende familie van Leeuwen. Vrijdagnacht stierf in de leeftijd van 94 jaar Jannetje Hendrika van Leeuwen van Leeuwen. Voorheen woonde zij aan de Welzijnse straat 8, te Welzijnd. De laatste jaren van haar leven verbleef zij in het slot, de Gameren. Gelegenheid tot condoleren is er woensdagavond vanaf 7:30 tot 8:30 in het slot, in Gameren. De rouwdienst zal worden gehouden donderdagmorgen om 10:30 in het kerkgebouw hier in Kerkwijk. Op vrijdag 27 juli hopen de jongeren die op werkvakantie in Bulgarije zijn weer terug te komen. We hopen ze te ontvangen om 8:30 in Ebenezer. We bidden voor goede ontmoetingen in Fratsa en een behouden terugkeer. De collecte van morgen, de eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang, het eerste vers uit Psalm 74... Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Hoe kan uw toorn dus tegen ons nog roken, die schapen zijn, zelfs door uw hand gewijd? De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting staan vanmorgen in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we dit samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 102 en daarvan het zesde vers ook in verband met een overlijden in uw gemeente. Ik zie in rouw en ongenuchten al mijn dagen mij ontvluchten als een schaduw die verdwijnt. En wat er verder volgt, gemeente, het zesde vers van Psalm 102. Gemeente, na de lezing van Gods wet zingen wij in antwoord Psalm 74, maar nu het tweede vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond, denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 74. Maar stellen we ons vooraf onder de tucht en ook onder de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, voordat wij de Bijbel gaan openen, laten we ons eerst verootmoedigen in gebed de Heere smeken om de opening van zijn woord, maar ook om de opening van ons hart. Laat ons bidden. Levende God en ook levende Heere Jezus. Wanneer wij in dit stille morgenuur tot u naderen en wij het werk van alle dagen een moment hebben neergelegd en zoeken in dit gemeentegebed tot u te naderen, geef ons dan te zien dat u, Heere Jezus, het altaar bent, dat al onze gebeden, al onze dankzeggingen, al onze lusten en lasten, al onze omstandigheden, ja ten diepste onszelf, bij u en voor uw genadetroon zoeken neer te leggen. Ja, zelfs op het altaar te leggen wat u zelf bent, Heere Jezus. Want wanneer u met uw voorbidding één kool van het altaar een heerlijke reuk laat verspreiden voor het aangezicht van uw Vader, dan is bidden, bidden in het besef dat u niet alleen een horend God bent, maar ook een verhorend God. En dit hebben we zo hard nodig deze dag, Heere. Dat uw schepselen tot rust komen. Dat uw schepselen niet alleen lichamelijk tot rust komen, maar dat wij de rust, Jezus Christus, mogen ingaan. Maar Heer, we hebben dit met een aantal zinnen gezegd, maar hoe moet dat nu? Wil dan ook de derde persoon uit uw drie eenheid zenden. Hij is gezonden, maar dat u hem zendt ook vandaag. Hij is de werkmeester van het geloof. Hij werkt het geloof. Heere, dat u zo in onze harten plaats maakt. Plaats maakt voor u, want er is genoeg, Heere, in ons hart, in ons leven, dat afstoot. Zoals buiten op het vlakke veld een druppel water als een bolletje kan blijven liggen, omdat de ondergrond het niet opzuigt. Zo droog is het. Nu hebt u beloofd, Heere, dat u stromen zou gieten op het droge. En dan kunnen we in onze tuin kijken hoe dat ons eigen hart eruit ziet. Dat u met uw genade als het ware druppels water op ons legt. En dat het een aanlooptijd nodig heeft om echt binnen te komen. Maar u bent die God, Heere, die ook doorbreekt. U kunt het langzaam doen zoals de dauw. U kunt het ook plotsklaps doen, dat het woord van morgen krachtig naar binnen gaat. Heere, we belijden u dat u die scheppende kracht bent, die scheppende God, die heel deze wereld in uw hand hebt en houdt. Ja, dat u er ook voor zorgt dat mensen harten openspringen. Maar zelfs ook dat mensen die dachten dat ze open voor u stonden, dat het hart op slot kan springen. U bent een God die uw eigen weg gaat, soeverein. En dat vinden we soms ook heel moeilijk, heren. Dat wij het niet kunnen bekijken, hoe dat uw weg is. Maar dat we ons onvoorwaardelijk aan u mochten overgeven. Zoals ook Job het eens mocht zeggen, het zijn die handen die verwonden. Het zijn ook die handen die genezen. En dan te geloven, heren, dat alles uit één hand komt. En dat het ten diepste niet bedoeld is om ons te plagen, maar ten goede. Heren, dat u deze morgen krachtig uw woord opent. Dat u denkt aan uw eigen eer, dat u uw verbond nieuw maakt. Dat u het doopteken nieuw maakt. Dat u mensen, heren, die zichzelf tot een God hebben gemaakt buiten het paradijs. En dat u slechts voor hen bent een woord uit een woordenboek. Dat u slechts voor hen bent een stip aan de horizon. Dat u ook de jonge mensen, heren, laat zien dat het niet is onze zelfontplooiing. Dat wij een route door het leven bedenken en die zelf gaan uitvinden. Maar dat u het zelf bent, Heere Jezus, die hemel en aarde vervult. En dat wij u mogen ontdekken en dat wij ons opgenomen weten in u. En dat wij zo door het leven mogen gaan aan uw hand. Heere, wat een groot verschil. Als we daarvoor nog echt koning af moeten worden voor de eerste keer, wilt u het bewerken. En als u daarvoor minder zachte middelen nodig hebt, Heere, het is aan u. Maak ons koning af en laat u, Heere Jezus, koning zijn van ons leven. Als een profeet om ons de weg te wijzen. Als een priester om ons te verzoenen. En als een koning om ons te regeren en te beschermen. Zo leggen wij de eredienst in uw handen. Wil ook hem, Heere, die het woord heeft deze morgen, laat hem mogen meeeten van het woord wat hij anderen zoekt uit te delen. Breid zo genadig, Heere, uw koninkrijk uit en breek het rijk van de vorsten duisternis af. Dit bidden we u, dit vragen we u in de naam van hem die altijd leeft. U, Heere Jezus, het bid- en dankaltaar. Amen. Gemeente, wij gaan de Bijbel openen in het Oude Testament en we lezen Jeremia 14. Jeremia 14. Waar wij het woord van God aldus horen. Het woord des Heren dat tot Jeremia geschied is over de zaken van de grote droogte. Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt. Ze zijn in het zwart gekleed ter aarde toe en Jeruzalems geschrei klimt op. En hun voortreffelijken zenden hun kleinen naar water. Zij komen tot de grachten, zij vinden geen water. Zij komen met hun vaten leeg terug. Ze zijn beschaamd, ja worden schaamrood en bedekken hun hoofd. Omdat het aardrijk gescheurd is, terwijl er geen regen op de aarde is. De akkerlieden zijn beschaamd, zij bedekken hun hoofd. Want ook de hinden in het veld werpen jongen en verlaten die, omdat er geen jong gras is. En de woudezels staan op de hoge plaatsen, zij scheppen de wind gelijk de draken hun ogen versmachten, omdat er geen kruid is. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het omwille van uw naam. Want onze afkeringen zijn menigvuldig. Wij hebben tegen u gezondigd, o Israëls verwachting, zijn verlosser. In tijd van benauwdheid, waarom zou gij zijn als een vreemdeling in het land en als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Waarom zou gij zijn als een verzaagd man, als een held die niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd, verlaat ons niet. Alzo zegt de Heere van dit volk, zij hebben zo lief gehad te zwerven, zij hebben hun voeten niet bedwongen en daarom heeft de Heere geen welgevallen aan hen. Nu zal hij hunner ongerechtigheid gedenken en hun zonden bezoeken. Wijders zeide de Heere tot mij, bid niet voor dit volk ten goede. Of schoon zij vasten, ik zal naar hun geschrei niet horen. En of schoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, ik zal aan hen geen welgevallen hebben. Maar door het zwaard en door de honger en door de pestilentie, dat is ziekte, zal ik hen verteren. Toen zeide ik, ach Heere, Heere, zie, die profeten zeggen hun, gij zult geen zwaard zien en gij zult geen honger hebben, maar ik zal u een gewisse vrede geven in deze plaats. En de Heere zei tot mij, die profeten profeteren vals in mijn naam, ik heb hen niet gezonden, noch hun bevel gegeven, noch tot hen gesproken. Zij profeteren u lieden een vals gezicht en waarzegging en nietigheid en bedriegerij van hun hart. Daarom zegt de Heere alzo, aangaande de profeten die in mijn naam profeteren, daar ik hen niet gezonden heb, en zij dan nog zeggen, er zal geen zwaard, noch honger in dit land zijn, diezelfde profeten zullen door het zwaard en door de honger verteerd worden. En het volk, tot welke zij profeteren, zullen op de straten van Jeruzalem weggeworpen zijn vanwege de honger en het zwaard, en er zal niemand zijn die hen begraven. Hen, hun vrouwen en hun zonen en hun dochters, alzo zal ik hun boosheid over hen uitstorten. Daarom zult gij dit woord tot hen zeggen, mijn ogen zullen van tranen nederdalen nacht en dag en niet ophouden, want de jonkvrouw der dochter van mijn volk is gebroken met een grote breuk, een plaag die zeer smartelijk is. Zo ik uitga in het veld, zie daar de verslagenen van het zwaard, en zo ik in de stad kom, zie daar de kranken of de zieken van honger. Ja, zowel de profeten als de priesters lopen om in het land en weten niet. Hebt gij dan Juda ganselijk verworpen? Heeft uw ziel een walging aan Sion? Waarom hebt gij ons geslagen, dat er geen genezing voor ons is? Men wacht naar vrede, maar is niets goeds, naar tijd van genezing, maar zie, er is verschrikking. Heren, wij kennen onze goddeloosheid en onze vaderen ongerechtigheid, want wij hebben tegen u gezondigd. Versmaad ons niet om uw naams wil, werp de troon van uw heerlijkheid niet neer, gedenk, vernietig niet uw verbond met ons. Zijn er onder de ijdelheden van de heidenen die laten regenen, of kan de hemel druppels geven? Zijt gij die niet, o God, om o Heere onze God, daarom zullen wij op u wachten, want gij doet al die dingen. Gemeente, tot zover onze schriftlezing. Het uitgangspunt voor vanmorgen kunt u vinden in het eerste vers en een stukje uit het laatste vers. Het eerste vers, het woord van de Heere dat tot Jeremia geschied is over de zaken der grote droogte. Dat staat eigenlijk over de woorden van de inhouding. Namelijk de inhouding van water. En dan het laatste gedeelte van vers 22. U zijt gij die niet, o Heere onze God, daarom zullen wij op u wachten. Want gij doet al die dingen, namelijk regen geven en regen inhouden. Gemeente, boven de preek willen schrijven vanmorgen, leven met het woord. Dat klinkt heel eenvoudig, maar dat blijkt soms ook heel moeilijk te zijn. Boven de preek willen schrijven, leven met het woord. En dan een aantal korte gedachten. Ten eerste het woord zelf. Heel vaak komt in Jeremia voort het woord geschieden. Wat betekent dat? Dat het woord geschiedt. Dus het woord zelf. Dan Jeremia. Jonge vrienden, aangeraakt door het woord. Wat wil dat zeggen? Dat je niet alleen door de Bijbel bent aangeraakt, maar je bent door het woord zelf aangeraakt. Wat betekent dat? Ten derde, als je aangeraakt bent, ga je het woord ook doorgeven. Dan kun je er niet van zwijgen. Dus het woord doorgegeven. Maar Jeremia, die maakt ook deel uit van de misère en die gaat ook pleiten op het woord. Maar niet alleen pleit op het woord, hij leidt ook aan de situatie, dus leidend aan dat woord. En tenslotte, maar dat is alleen maar een soort slot, en dat is het, de Heere zelf aan het woord. dus boven de preek willen schrijven, leven met het woord. Het woord zelf, aangeraakt door het woord doorgegeven, pleitend op het woord, leidend aan het woord en de Heere zelf aan het woord. Gemeente, we gaan vooraf nog zingen, psalm 147. Psalm 147 en daarvan het vijfde en ook het tiende vers. God wil al het vee steeds spijzen laven. Hij hoort de stem der jonge raven. En ook het tiende. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. 5 en 10 van Psalm 147. Thank you. Van de week belde een boer mij op. We hadden zo even een gesprek over verschillende dingen. En hij zei dit. Hij zei vlak voordat die grote droogte, die ook al in Nederland een aantal weken duurt. Voordat de droogte begon, waren we toe, samen met mijn vrouw. Ze lazen hoofdstuk voor hoofdstuk door de Bijbel. Waren we toe aan Jeremia 14. Hij zegt, toen kreeg ik even een indruk van, dat zou ons ook kunnen overkomen. En ik had het gesprek weer afgebroken en ik bleef erover mijmeren. Wat is dat mooi dat je via de Bijbel als het ware een stukje vooralarm krijgt. Een stukje vooralarm van, hij ontving het in het geloof dat er kon wel eens een grote droogte komen. En achteraf heeft me dit geïnspireerd om ook vanmorgen met u hierover te preken. Jonge mensen, leven bij het woord en niet alleen leven bij buienradar.nl. Snappen jullie dat? Geloof je dat het woord van God jullie sneller vooralarm kan geven dan alle rekencomputers van het KNMI bij elkaar? Het weersysteem is wel zo ingewikkeld dat voorspellingen kunnen vaak heel globaal aangegeven worden. En dan zit ik achter buienradar.nl en dan kan ik op die knop klikken, plus 3 uur en dan plus 24 uur of plus 48 uur vooruit. Maar hoe ver komen we? De Europese radar die kan een week van tevoren de dingen redelijk voorspellen. Maar dan houdt het op. Dan worden het misschientjes. En dat besef, gemeente, is belangrijk dat het ook bij ons wordt gevoed. Wij worden opgevoed, jonge mensen, jullie helemaal, wij als ouderen ook wel. Kansberekeningen, kansen, bedreigingen, percentages, statistieken. Maar wie vertelt jullie het nou echt? Dit besef moet bij ons gevoed worden dat de Heere spreekt door middel van zijn woord niet tot professoren, maar ook tot een gewone, eenvoudige boer of boerin. God spreekt tot mensen en geeft soms bepaalde dingen aan. En gelukkig, God weet mensen nog te verrassen of God weet mensen nog te overvallen. Een van de weinige dingen, we kunnen heel veel beheersen, maar het weerpatroon valt niet te beheersen. Maar goed, dit ter inleiding. Laten we naar hoofdstuk 14 gaan. In vers 1 vind ik een samenvatting van de rest van dit hoofdstuk, waarbij dat woord lezen, het woord van de Heere dat tot Jeremia geschied is over de zaken van een grote droogte. Nou moet ik er bij voorbaat één ding bij zeggen, die droogte die er toen was, heeft natuurlijk totaal geen vergelijk met de droogte van nu. En toch zijn er een aantal parallellen echt wel te trekken. Mijn eerste gedachte is het woord zelf. Wie is het woord? Ja, zeggen jullie, dat is het dit is het woord. Ja, daar hebben we het over het geschreven woord. Maar het woord zelf, wat is dat? Dat is de scheppende kracht. Ja, ik mag niet zeggen een kracht. Het is iets scheppends, het is ook niet iets. Het is God die schept. En hij schept de wereld, hij onderhoudt de wereld. En ik kan het gewoon niet bepreken, maar wie die God is, is dat hij laat het bloed door onze aderen stromen op dit moment. En hij zorgt ervoor dat mijn en uw borstkas op en neer gaan. Nou, het is een scheppende kracht die werkzaam is in deze wereld. En ik haast me natuurlijk te zeggen dat het niets anders is dan Christus zelf. Het woord, de Logos, Johannes 1. Maar, stapje verder, Is het woord altijd een hoorbare woord, een hoorbare stem wat je kunt horen met je oor? Dat kan, maar dat hoeft niet. God kan ook spreken door, wat wij zeggen, non-verbaal. Niet door het woord. Door omstandigheden. Door een wil, bevel, daad. Wij kennen allemaal het oudtestamentisch woord. Door het woord van de Heere zijn de hemelen gemaakt en door de geest van zijn mond al hun heerlegers. Alles. En weet u wat nou het wonderlijke is? Nou liet de Heere zijn woord gebeuren, geschieden in het leven van Jeremia. En ik heb er eerlijk gezegd ook zo vaak overheen gelezen. Het woord van de Heere geschieden. Nou, een standaard zinnetje in de Bijbel. Maar toch, daar zit ontzettend veel in. God spreekt dus, niet alleen met een hoorbare stem, via de prediking elke zondag tot u, maar ook non-verbaal. God spreekt door omstandigheden. Eerst even een iets voor onszelf. Gemeente van Kerkwijk. Het woord, is dat voor u die dominee die elke zondag het u komt uitleggen en dat u vervolgens weer uw eigen leven oppakt thuis? Of is het woord voor u een soort woord uit een woordenboek? Jonge mensen van 10 letters. Dat boek kun je open doen, dat boek kun je ook weer dichtslaan, zoals je God kunt parkeren in een hoek. Is God voor u een soort stip aan de horizon? Het komt voorbij, het verdwijnt weer en het is weg. En bent u zelf nog degene die in het centrum staat van dit leven? Want heel belangrijk is, waar staat u nu? Want Jeremia werd werkelijk in beweging gezet door die scheppende kracht. Er gebeurde werkelijk iets in zijn leven. Het woord geschiedde. En gemeente, een aparte uitleg, maar het is waar. Het woordje geschieden, het zijn als kralen aan een ketting, aaneengeregen. God laat dingen gebeuren. En het vormt samen een geordende geschiedenis. Wij zeggen wel eens, God schrijft geschiedenis. Nou, het is altijd een grote strijd geweest. Als u bijvoorbeeld een geschiedenisboek thuis bij u in de kast hebt, dan zou ik als allereerste willen weten, de schrijver, hoe heeft hij geschreven? Schrijft hij vanuit het perspectief van hoe mensen de dingen ervaren? Of wordt geschreven vanuit de daden van God, van boven naar beneden? Als ik dat weet, weet ik ook of ik dat boek wil lezen, of niet. We mogen zeggen, de geschiedenissen van de Heere met Jeremia. Of, als ik het Nieuw Testament die zeg, de handelingen van God met de apostelen. Of het laatste Bijbelboek, de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Gemeente vasthouden, iets wat geschiedt is iets wat van boven komt. Tweede, iets wat geschiedt, dat gebeurt ook met kracht. Jonge vrienden, ik mag het zo zeggen, het zijn als 10 blikseminslagen, tjak, 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 en nog veel harder natuurlijk. Het gebeurt met een bepaalde kracht. Iets gebeurt in je leven, ja, zeg je, er kunnen zoveel dingen in mijn leven gebeuren, maar het gaat langs me heen. Ik krijg al zoveel informatie te verwerken, ik kan mijn concentratie moeilijk vasthouden. En ik scherm mezelf bewust af, anders krijg ik te veel prikkels binnen. Ik begrijp je. Maar wanneer God het woord van morgen, of op een andere zondag, of thuis, laat geschieden, dan komt het echt bij u binnen. Echt binnen. Want dat is het wonderlijke van het Godswoord. Als het woord spreekt, dan worden je benen in beweging gezet. Dan ga je er ook wat mee doen. Weer een stapje verder. Jonge mensen, ik zoom even uit op de Bijbelboeken. Ik heb ze alle 66 voor mijn oog staan. Waar, in welk Bijbelboek, denken jullie, komt het woord geschieden het meest voor? En dan bedoel ik zo'n beetje zo'n koplopen met wel 100 treffers. Ik kon het opzoeken thuis. Welke Bijbelboeken hebben jullie in gedachten? Nou, Genesis natuurlijk, want ja, toen begon alles. Maar juist ook, en dat is heel treffend, de dingen die heel vaak geschieden en met heel veel kracht, gebeurt heel vaak in heftige tijden of in crisistijden. Ezechiël, Jesaja, Jeremia, alles rondom de belegering, wegvoering van de Joden uit Jeruzalem naar Babel. Natuurlijk Lucas en de handelingen, als het gaat om de geboorte van Jezus en het geschieden, achter elkaar blikseminslagen. Toen de kerk, de eerste kerk geboren werd, in handelingen, achter elkaar en het geschieden. En natuurlijk het boek Openbaring als het gaat over die dingen die haastig moeten geschieden. En ook daar vind ik het opnieuw terug. Dus gemeente, in dat woordje geschieden, daar zit ontzettend veel in. En nou de vraag, bent u daardoor gevangen? Of hoort u mij en hoort u het woord aan op een afstandje? Oh, is dat zo? We gaan naar onze tweede gedachte, aangeraakt door het woord. Er kwam een moment dat God Jeremia ging aanraken. Ik lees even zijn roeping, Jeremia 1. En dan zegt de Heere, voordat ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend. En voordat u uit de baarmoeder bent voortgekomen, heb ik u geheiligd. Ik heb u de volken tot een profeet gesteld. En dan komt het gesputter van Jeremia. Ach, Heere, Heere, zie ik kan niet spreken, want ik ben jong. Maar wat het opvallende is, de Heere die spreekt, Jeremia sputtert tegen en dan op een of andere manier heeft dat woord een scheppende kracht en het maakt hem van onwillig gewillig. In het Nieuwe Testament vind je dat terug, dat een kracht Gods, het woord is een kracht Gods en dan staat er het woord, u kent het denk ik wel, dynamis, er zit ons woord dynamiet in. Een explosieve kracht, niet om goede dingen kapot te maken, maar juist om de tegenstand te breken. Van onwillig gewillig worden. Ja, zit u hier gewillig in de kerk? Wij zeggen wel eens gewillig gemaakt. Is dat ervoor nodig om hier trouw in de kerk te zitten? Ja, echt. Gewillig gemaakt. De Heere raakte Jeremia aan. Ja, zegt u, maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, ik kan dat helemaal niet bepreken. Ik zal me zo uitdrukken. God raakt mensen aan met iets van zichzelf. In hoofdstuk 1 lees ik dat de lippen van Jeremia werden aangeroerd, aangeraakt. En vanaf dat moment kon die man spreken. Ja, hij kon al wel spreken, maar ook het woord spreken. Maar niet alleen zijn lippen, zijn hart werd ook aangeraakt en zijn hoofd werd ook aangeraakt. En zo kan die God, die soms zo heel ver van ons afstaat, als een stip aan de horizon, hij wordt een werkelijkheid, zo groot. Gemeente, is de Heere God in uw leven persoonlijk geworden. En u weer van anoniem naar hem toe, ook persoonlijk. Dat je het moet zeggen, links en rechts, boven en onder, voor en achter. Hij omringt mij. Nergens kan ik hem meer ontvluchten, al zou ik het willen. God werd voor Jeremia als een heelal. En aan een heelal kun je niet ontsnappen. En heel de tijd van Jeremia's dienst heeft hij ook geen ontslag gekregen van zijn profetendienst. En die profetendienst die werd bar moeilijk, bar moeilijk. Mijn derde gedachte. Het woord doorgeven. Jeremia die begint met heel andere ogen te kijken. Hij registreert, hij kijkt om zich heen. Alles staat voor hem in goddelijk perspectief. En in hoofdstuk 3 had hij al bepaalde verbanden gelegd. Israël was de afgoden van hout en steen nagewandeld en het beloofde land, het land vloeiend van melk en honing, was ontheiligd. Dat was het punt. En dat zag hij ook. Ontheiligd. God krijgt hier geen eer. En dan profeteert hij en dan geeft hij de reden aan en hij zegt, daarom, in hoofdstuk 3, zijn de regendruppels ingehouden. En dan gebruikt hij beeldtaal, maar het is wel scherp. U hebt een hoerenvoorhoofd en u weigert schaamrood te worden. En in hoofdstuk 13 voert Jeremia de Heere sprekende in. Ik zal de zomen ontbloten boven uw aangezicht en uw schande zal gezien worden. Dan zal ik het eigen tijd zeggen. Ik zal de lange jurken die u draagt, ik zal de lange jurken optrekken tot boven uw hoofd en uw letterlijke naaktheid en uw kwetsbaarheid zal ik laten zien. Jeremia hoopt het vurig, dat ontastbaar, onaantastbare volk, dat zich zo parmantig en trots gedroeg. Eindelijk zouden ze een rode kleur krijgen van schaamte. En op die momenten dat hij zo sprak, gemeente, stond hij ook daadwerkelijk aan de kant van God en er maakte hem niets uit wat het volk van hem vond. Daar is moed voor nodig. Aan de kant staan van God. En Jeremia, u zegt maar, wat drijft hem dan toch? Nou Jeremia, hij kan het niet laten om te spreken. En al weet hij het, dit maakt mij niet populair. Wat is dat dan, zegt u, profetie? Wat is dat dan, dat je gedrongen wordt om iets te zeggen? Het geheim vertolkt Amos, de kleine profeet. Daar zegt Amos, de leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere, Heere heeft gesproken, wie zou niet profeteren. Ik wil eigenlijk zeggen, de Heere is als een leeuw. Hij heeft zo in mijn hart gesproken, dat het moet eruit. Ik moet dit zeggen. Zou dat kunnen, jonge vrienden, dat je bent maar een gewoon doorsnee mens. En dat de Heilige Geest over je komt. En die gaat echt een moment, kan natuurlijk ook langer zijn. Hij kan op je gaan rusten en dat je in één keer dingen gaat zeggen die je nog nooit gezegd hebt. Kan dat? Ja. En kan, ja, zegt u, maar daarna heb ik mijn huichelaar gevoeld. Ja, dat is wat anders. Maar op het moment dat je het zei, heb je het gemeend. Kan dat? Jazeker. Jeremia gaat verder. In hoofdstuk 14, en dan zal ik het zo wat samenvatten, dan komt er echt van alles voorbij. Er is stemverheffing in Jeruzalem. De rechters die in de poort zitten zijn somber. De aangelegde sloten zijn zonder water. Hun watervaten blijven leeg. Mensen worden verlegen, schamen zich, wenden hun blik af. Dat anderen de diepe zorg van hun gezicht niet kunnen aflezen. De aarde laat spleten zien door de droogte gebarsten. Zoals een draak blaast, snuift en zist, En lijkt van de wind te leven, zo doen de woudezels nu ook, omdat er geen kruid is. Nou, u kent de uitdrukking wel, van wind kun je niet leven. Nee, dat kun je ook niet. Wat zag Jeremia nog meer? Hij zag dat de natuur haar vruchten afbreekt. Een hinde in de baarmoeder die een jong heeft, bij zich draagt, die gaat zijn vrucht afstoten. U zegt, hoe kan dat nou automatisch op gang komen? Kan de natuur zijn vrucht vroegtijdig loslaten? Kan dat? Ja, als er geen gras is, dan gaat de natuur over in de overlevingsmodus. In de overlevingsstand. En dat is iets, gemeente, wat we buiten ook zien. Ik reed vanmorgen van Apeldoorn naar Arnhem langs de Veluwe Zoom. En ik zag gewoon kilometers lang al bruine bomen, alsof het herfst was. Gekrulde, knusperige bladeren van een eik. De eerste bomen die het loodje leggen zijn natuurlijk de berk, want die heeft veel vocht nodig. Maar het lijkt wel alsof het in Nederland al herfst is. Ja, ik volgde een boomdeskundige en die zegt, ja, de natuur gaat in een overlevingsstand staan. Wat als er een boom is, wat doet een boom als eerste? Die werpt zijn bladeren af. Nou, ik was voor 2 weken terug op een begraafplaats en lag het vol met afgevallen bladeren. Heel onnatuurlijk voor het midden van juli. Wat doet de natuur meer als ze geen vocht krijgt dan de eikeltjes blijven klein of worden afgeworpen? En zo probeert een boom te overleven, maar ik hoorde ook vanmorgen weer, ach, de natuur is zeer sterk, zeer taai. Maar goed, van het een komt het ander. Hebben dan de zwijnen in de winter straks wel voldoende eikels om te eten? Of als door het warme water de blauwalg komt, zich hecht aan vissen, dat een massale vissterfte komt? U voelt wel aan als de natuur uit evenwicht is en dat erg lang gaat duren en u hebt tastbare bewijzen om u heen, ja, dan kan het ook leiden tot iets anders. Nou, u mag aannemen dat Jeremia dit gezien heeft, maar dan 100 keer zo erg, bewijs van spreken. Maar Jeremia gaat ook iets moeilijks doen. En wat is dat moeilijke? Hij zegt heel eenvoudig, Israël, jullie zijn de oorzaak. Maar hij deed het niet vanuit een positie zo van, Jeremia ging even op een hoge rots staan als profeet en het volk beneden hem en hij ging even uitdelen, zo van, dit heb ik jullie te zeggen. Nee, hij was iemand die ook werkelijk meeleed met de situatie. En Jeremia maakt voortdurend, gemeente, een heen en weer beweging. Aan de ene kant stond hij aan de kant van God en dan ontzag hij niemand, dan sprak hij met iedereen. En dan, bij wijze van spreken, dan ging hij weer aan de kant van mensen staan en dan pleitte hij op het woord richting de Heere, want de Heere liet het maar niet regenen. En dat is de positie, de zware positie geweest van Jeremia. Van de ene kant heen en weer naar de andere kant. Dan stond hij weer aan de kant van God, dan stond hij weer aan de kant van het volk Israël. En daarom een volgende gedachte, pleitend op het woord. U zegt, wat is nou, als je nou door God bent aangeraakt, wat gaat er dan in je leven gebeuren? Nou ja, je gaat spreken, dat is waar. Maar je gaat ook andersom, je probeert ook God aan te raken. Figuurlijk natuurlijk. Je zoekt hem aan te raken door op zijn woord te pleiten. U hebt vanmorgen ook een pleitpsalm gezongen. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Hebt u dat ook pleitend gezongen? Pleitend. Jeremia op zijn beurt zoekt God aan te raken. En dan moet je eens opletten Gaat hij dan bijvoorbeeld verzachtende omstandigheden noemen? Nee. Noemt hij dan restantjes goede dingen die er nog zijn bij het volk? Ook niet. Hij wijst de Heere puur en alleen op zichzelf. De Heere stelt zich ontzettend zuinig op. Maar hij blijft de ruimte in God zoeken. God lijkt nee te zeggen, God blijft nee zeggen. En Jeremia, die gaat er als het ware, ongewoon in het geloof tegenin. Gemeente, wat is pleiten? Weet u dat pleiten een heel zwaar werk is? Als het 100 keer tegen zit. Als u met uw hoofd tegen een onzichtbare muur aanloopt. En dan tegen God zeggen, maar ik vertrouw u nog steeds. Daar is de Heilige Geest voor nodig. Of niet? Nou, Jeremia staat echt tussen twee vuren in. Het volk wat niet wilde erkennen, wat niet wilde buigen. En God die geen regen gaf. En tot 3 keer toe tegen Jeremia zegt. En het is echt een dieptepunt hier hoor, in Jeremia 14. Bid niet voor dit volk. Tot 3 keer toe. En toch pleit hij. En dan moet je eens opletten hoe dat Jeremia gaat pleiten. Hij is toegeverig. En ik zeg het wat met eigen woorden, dan komt het misschien bij u wat anders binnen. Onze moraal is een glijbaan geworden, we glijden weg. Maar geef regen, omwille van uw naam. U legt de schuld als een relatie bloot naar u toe. Andere goden dienen dat deden wij en we deden het tegen u in. Maar u bent onze verwachting. En Jeremia gaat verder en hij zegt, u lijkt wel een gast in uw eigen land. Maar u bent toch de eigenaar. U lijkt wel een voorbijganger, een reiziger op doorreis. U lijkt nog geen dag in uw eigen land te verblijven. U lijkt een vermoeide held die niet optreedt. U bent er toch wel. Wij staan op uw naam. Verlaat ons niet. En dit zou de Heere moeten raken. Vindt u dit een beetje te gedurfd van Jeremia? Jongens. Vinden jullie het een beetje te gedurfd? En denken, nou. Moet je ook durven. Weet je wat het wonderlijke is als je met die God te maken krijgt, die wiens handen verwonden, maar ook wiens handen genezen, dan is het alsof je vaak in gedachten in een tweegesprek bent met God. O God, hoe moet het nou? Niet dat je je op hetzelfde niveau plaatst dan God, maar ik lees soms geschiedenissen van mensen die gewoon een hele serieuze worsteling met God hadden. Niet dat flauwe gedoe. Of dat keurige gedoe. Maar gewoon een echte worsteling. O God, u bent er toch. En begrijpt u me? De kerkgang is realistisch, of niet? Of is het maar een formele actie? Wees eens eerlijk. Formele actie? Of een voortdurende stille worsteling, o God, kom in Kerkwijk en werk onder onze jongeren en werk in onze harten. Jeremia wist het, God is genoeg bewogen in zichzelf. Hij kan niet liegen en hij doet wat hij zegt. En daar heeft nou Jeremia door de Heilige Geest ook verstand van gekregen. Doe, Heere, zoals u het beloofd hebt, maar gemeente, dan kom ik op het dieptepunt uit. De hemelkraan is dicht en Gods gunst lijkt opgedroogd. En het antwoord luidt nu opnieuw, bid niet voor dit volk ten goede. En dan moet u opletten, dan kan de Heere het bijna niet hebben. Ik zeg het met menselijke woorden. De Heere kan het bijna niet hebben dat Jeremia zo bidt en hij verbiedt Jeremia te pleiten. Zo. God is blijkbaar erdoor geraakt. En daarom krijgt hij een verbod om te pleiten. En gemeente, dan komt ook de schaduwkant naar voren. De Heere noemt dan drie soorten straf. Het zwaard, de honger en de pestilentie. Pestilentie is een ander woord voor ziekte. Ja. Dat zijn, ik moet er iets bij zeggen. Dat waren niet zomaar straffen of plagen, maar dat waren landsplagen of verbondsstraffen. Het staat in Leviticus 26. Als deze dingen in het land van Israël kwamen, het land vloeiend van melk en honing, dan kon een Israëliet bedenken, honger, oorlog, zwaard, en het zou zijn het land van melk en honing, doen wij iets verkeerd? Ja, jullie doen iets verkeerd. Ze konden aan die drie soorten straf, konden ze weten dat God tegen hen was, dat ze ongehoorzaam waren. Ik ga maar naar mijn volgend puntje. Leidend aan het woord. En er komt nog iets bij. Als de Heer een bepaalde droogte geeft, zoals in Israël, dan doet de Heer dat niet zonder het bekend te maken. De Heer maakt het op een bepaald moment bekend aan zijn profeten. En zo is Jeremia aan de weet gekomen wat de Heer ging doen. De Heere zou komen met zijn plagen, het zwaard, oorlog, de honger en ziekte. En toen Jeremia het wist, ging hij onmiddellijk het aan het volk bekendmaken, welke drie straffen er in aantocht waren. In de hoop dat er inkeer zou komen, maar hij stuitte, hij ving bot. Een huichelachtig glimlachje, een bitter hart, dat zal Jeremia hebben gezien. Hij riep het advies in van andere profeten. Wat zeggen jullie? Nou, die lieten hun God buik spreken. Jullie zullen helemaal geen zwaard, geen honger, geen ziekte zal jullie overkomen. En dat is het moeilijke, gemeente. Dat is het moeilijke. Het volk werkte niet mee en de profeten werkten ook niet mee. God wilde het volk ergens raken. Hun kwetsbaarheid laten zien. Hun schuld bekend maken. Maar het stuitte af op onwil. Zij die geraakt werden door de droogte lieten zich niet raken. Ze lieten zich graag voorlichten door valse profeten. En Jeremia voelde het onmiddellijk aan. Mijn spreken wordt onmiddellijk geneutraliseerd. En op zijn beurt klaagde hij weer aan de Heere. En dan spreekt de Heere echt een definitief oordeel uit. Over de profeten en hun aanhangers. Zij zouden door deze drie straffen ook vallen. En toch, ondanks die komende straf, liet het de Heere niet koud. De Heere geeft Jeremia opnieuw een boodschap mee richting die mensen. Mijn ogen zullen van tranen neerdalen, dag en nacht, en niet ophouden. En wat doet de Heere? De Heere legt de oorzaak bij het volk. Jullie zijn de oorzaak. En Jeremia die zegt het aan en tegelijkertijd gaat hij weer aan de kant van het volk staan. En hij komt terug op zijn pleitrede. En dan nog eens een keer. Wij hebben gezondigd tegen u. Vernietig uw verbond niet. En wat doet eigenlijk Jeremia? En daarin, ja, daar is echt geloof voor nodig. Echt de Heilige Geest. Dan legt nota bene Jeremia de oorzaak bij de Heere. De Heere legt de oorzaak bij het volk en Jeremia legt de oorzaak bij de Heere. Is dat niet, je zou zeggen, dat is gedurfd. Maar gemeente, stel je voor dat het nood is in uw leven. Het is echt nood. Op een of andere manier. Hoeft niet met regen te maken te hebben. Het is echt nood. Wordt u dan stil? Loopt u dan weg? Dan begint u echt met de Heer te praten. Want dat is geloof. De Heer zegt nee. En u denkt, God is toch een God van ja? Ja. En dan gaan we zo langzaam naar het einde van dit hoofdstuk, vers 22. En dan zegt Jeremia, het zijn er onder de ijdelheden, wil zeggen, zijn er onder de afgoden van de heidenen, die laten regenen? Kunnen de afgoden laten regenen? Nee. Of kan de hemel uit zichzelf druppels geven? Ook nee. Zijt gij niet, o Heere onze God? Jazeker. En dan zegt hij, en daarom zullen we op u wachten. Want gij doet al deze dingen. En zo gaat het in hoofdstuk verder. In hoofdstuk 15 gaat het weer verder. U houdt de regen in. En u geeft regen. U doet al die dingen. En dat sluit weer aan bij vers 1. Over de zaken der grote droogte. Of over de woorden van de inhouding. Ja. Gemeente, we gaan het wat toepassen, deze stof. Welke dingen doet de Heere volgens Jeremia? De Heere laat het regenen en de Heere laat het gort droog worden. En dan zitten we in Nederland. En opnieuw zeg ik het erbij, gelukkig is het nog lang niet zo erg als daar of in andere landen waar een landklimaat heerst. Maar het kan nog veel heftiger worden. Stel je voor dat deze droogte nog een maand zou aanhouden, wat is er dan allemaal kapot? Ja, wat dan? Eerst moet ik een dingetje rechtzetten. Hoe praat u over regen in de volksmond? Dan zeggen we tegen elkaar, mam, het regent. Wie is die het? Wie is die het? Wat druk je hier neutraal uit? Het regent? God laat het regenen, toch? Wie is die het? Laten we ons bijsturen, gemeente. Deuteronomium 28, vers 12. De Heere zal u open doen. De goede schat, de hemel. Om aan uw land regen te geven te zijner tijd. En dan ga ik naar Jeremia, Jeremia 10. Als hij zijn stem geeft, zo is er een gedruis van wateren in de hemel. Hij doet de dampen opklimmen van het einde der aarde. Hij maakt de bliksemen met de regen en doet de wind voortkomen uit zijn schatkamer. Nou, dat is dan rechtgezet. Waar komt de regen vandaan? Van de Heere zelf. Toch? Hier zijn we het over eens. En nu gaan we naar een tweede toepassing. Ik hoorde een boomdeskundige zeggen, hij keek naar een boom die echt aan het wegkwijnen was. En hij zei, het moet regenen. Ik snap hem wel. Ik snap hem wel. Gezien die boom wel, hè. Het moet regenen. Maar de Heere moet niks, hoor. Hoe kijkt u nou, kijkt u als een humanist met die man mee? Of kijkt u als een christen met die man mee? Ja, daarvoor, dat is het moeilijke, mensen, waarom we in de kerk zitten. Ik zal het gewoon eerlijk zeggen, op en onder de kansel. Wat is het moeilijke? God moet niks. En dat leren we in de kerk. Dat leer je buiten de kerk, leer je dat niet. Geen recht hebben, maar het ook echt niet te hebben. En dan ga ik niet zwaarwichtig doen of hiermee te koop lopen. Maar bent u wel eens een tijdje in uw gedachten als het ware gaar gekookt? Ik loop tegen het recht van God aan, om het niet te geven. En dat kan met van alles zijn. En hoe ga je daarmee om? Dat je jezelf in de kerk brengt en dat je zegt, ik loop tegen bepaalde dingen aan, die ik niet ontvang. Ja, met je hoofd tegen een onzichtbare muur aanlopen. En dan niet kunnen buigen. Nou, dat is benauwd, toch? Dat is toch benauwd? Nou, de Heere gebruikt zulke momenten om je in de bankschroef te krijgen. In de klem met hem. En daar gaat de Heere vaak zelf voor een oplossing zorgen. Want nu komt er ook een aspect naar binnen, aan het einde van deze preek. Is dan een dreigement ook een negatief woord dat gebeuren kan of dat geschieden kan? Nou, zeker. Ik weet niet of u dat kent, dat woord. Je ziet dat er heel veel in de vakantietijd dabar werk wordt gedaan. Dabar is het Hebreeuwse woord voor woord. Dabarwerk, het woord. Als er staat het woord van de Heere geschieden, de dabarim van de Heere geschieden. Dat is overal waar je het woord tegenkomt in het Oude Testament, is het dabar. En u hebt wel eens van dabarwerk gehoord. Ja. Het komt wel 50 keer voor, zeker 50 keer in Jeremia, dabar. En een ander woordje komt ook voor. En dan moet u luisteren naar de klank. Dabar en Deber. De twee A's worden verwisseld door twee keer een E. Dabar en Deber. En laat nou Deber 17 keer voorkomen in het boek Jeremia. En dan betekent het pestilentie, ziekte, plaag. Komt, ja, en dan ga ik me helemaal op glad ijs begeven voor veel mensen. Waar komt ziekte en gezondheid vandaan? Er zijn mensen van de duivel. Oh ja, nou, de duivel kan zijn hand erin hebben, dus dat is wel een aspect. Maar wij belijden, vanuit het woord en de belijdenis, belijden wij dat God deze dingen toeschikt. Het gaat er niet om of u het moeilijk of makkelijk vindt, maar dat het woord bepaalde dingen toeschikt. Ja. Vindt u het al moeilijk worden? God schikt dingen toe. Droogte. Gezondheid, ja natuurlijk zegt u, ja gezondheid, dat schikt de Heer ook toe. Ook, ook. Maar ziekte? Ook. En ik ga de Heere God niet verdedigen. Voor u. Maar weet u wat nou het wonderlijke is als je God alles laat doen, hè? Alles laat doen, zijn handen verwonden en zijn handen helen. Dat je zelfs, dat ik mensen op het ziekbed tegenkom, die wel een lichaam hebben dat wegteert, maar dat ze zeggen, en zo draagt mijn God mij naar huis. Begrijpt u het nog? De laatste toepassing. Ja, zegt u maar, die landplagen, zwaard, ziekte en honger, dat betrof toch alleen Israël, Europa toch niet en Nederland toch ook niet? Gemeente, is dat zo? Wanneer Johannes op Patmos, en dat is een eilandje vlak voor de kust van Turkije, tussen Turkije en Griekenland in. Toen Johannes daar gevangen zat, om het woord, ook in de gevangenis, maar dan op een andere manier, in het isolement, dan profeteert Johannes niet over het zwaard, de ziekte en de honger met deze woorden, maar met andere bewoordingen. Dan profeteert Johannes over het zwarte paard honger, het geel-groene paard, ziekte, en het rode paard, het zwaard van oorlog. En de kanttekening van de Statenvertaling, 400 jaar geleden opgesteld, die verwijzen moeiteloos naar Leviticus 26. Wat toen gold voor Israël, geldt ook nu voor ons. En deze manier van denken, gemeente, zijn we of kwijtgeraakt of we zijn het aan het kwijtraken. Ja. We zullen straks in de voorbeden bidden om regen. Maar tijdens de voorbereiding kwam er een andere gedachte in me op. Laten we net zoveel bidden om de geest van profetie. Dat God jongens, mannen aangort met zijn geest om deze dingen weer bijbels te vertolken. Net zoveel bidden om regen als om de geest van profetie. Ook in ons land, ook in Europa, ook voor deze wereld. Dan eindig ik met die laatste gedachte. De Heere aan het woord laten. Nou, als er iemand is geweest. Ik begon de preek, jonge mensen, met wie is het woord? En ik haastte mij te zeggen, dat is de Heer Jezus geweest onder het Oude Testament en onder het Nieuwe Testament. Maar als er nou iemand is geweest die de Heere God aan het woord gelaten heeft, dan is het onze Heer Jezus Christus geweest. Want het eerste wat hij bijna leerde over zijn vader was: uw wil mag gebeuren in de hemel, op aarde en in ons leven. Dat is het eerste. En wat is nou de weg? En daarmee sluit ik af, gemeente. Wat is nou de weg? Eerst onvoorwaardelijk, wat er ook gebeurt, rusten in God. Uw vaderlijke wil gebeuren. U zegt, dat vind ik zo moeilijk, is ook moeilijk. Het lukt ook niet uit u, het lukt ook niet bij mij, het lukt ook niet bij u. Door de Heilige Geest gaat het lukken. Onvoorwaardelijk uw rust bewaren in God. Wanneer Hij dat geeft. En vanuit die rust pleiten. O God, gedenk ons. Laat ons niet gaan. Oh, dan mag u erop los pleiten, zoals een Jeremia. Als het maar gebeurt, vanuit de rust. En zoals Jezus Christus God helemaal vader liet zijn, God helemaal God liet zijn over werkelijk alle dingen, zo zorgt de Heer Jezus ervoor dat er mensen zijn zoals wij, kleine, opstandige schepseltjes, die hetzelfde zich beginnen te gedragen zoals Hij. Vader, uw wil geschieden. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, Psalm 135 en daarvan het derde en ook het vierde vers. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goden. En ook het vierde, eind der aard werpt dampen uit door Gods macht die het alles volbrengt. 3 en 4 van Psalm 135. Gemeente, laten we danken en ook voorbeden doen. Wat betreft de zieken, Geerte Vernooy Verhoeks, die is in de afgelopen week enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest in verband met een blinde darmoperatie. Inmiddels is ze weer thuis. En mevrouw Van Leeuwen is vrijdagnacht gestorven in het verzorgingstehuis. En ook, we bidden ook voor de goede ontmoetingen in Vraca in Bulgarije en een behouden terugkeer. Gemeente, laten we danken en ook voorbeden doen. Hemelse Vader, maak ons zo stil voor uw aangezicht en vasthoudend om u aan uw woord te mogen houden. Heren, er zijn in deze gemeente die rouw hebben. Een vrouw van 94 jaar overleden, wellicht kinderen hier in de kerk vanmorgen. En dan al deze dingen binnen te laten komen. Heren, soms houden we het op een afstand. Maar door uw Heilige Geest kan het zo ineens binnengebracht worden. En dat we ervoor vallen mogen. En dat blijkt uw explosieve kracht. Om voor uw getuigenis te vallen. Heren, dat u juist ook deze familie niet alleen troosten wil met medekerkgangers, vrienden, familie die een arm om hen heen slaan, dat niet alleen, dat ook. Maar dat ze zich getroost mogen weten aan het eeuwige woord. Wij zijn wel sterfelijk, Heren, en wij vergaan, maar de stand van uw woord blijft vast. En het hou vast daaraan ook. Wilt u zo met de familie zijn als ze hun geliefde zullen uitdragen. En doe hen te zien op u. En geef kracht naar kruis. Heren, we dragen ook die vrouw aan u op, uit het ziekenhuis teruggekomen. Blinde darmoperatie, we zouden zeggen, dat is een kleine ingreep, maar wie het overkomt, die zegt, het was me groot genoeg. En dan wiebelt alles. Er kan wat misgaan. Het snijmesje van de chirurg. En alle dingen brengen we ons opnieuw te binnen. En als we dan geen anker hebben in u, dan ondergaan wij al deze dingen, Heren, met schrik. Maar wij roepen ook uw naam aan, dat u ook deze vrouw, welke oefening u haar ook geeft, dat ze voor uw aangezicht terechtkomt. En Heren, we hebben het ook in de preek gezegd. Regen hebben we nodig, maar u moet niks. En tegen dat recht van u aan te lopen, wat hebt u met al deze dingen te zeggen? En dat niet alleen met regen, er zijn wel zoveel andere dingen geweest en die zijn er nog. En onze blik op de wereld wordt steeds groter, we zien van alles. En dan denken wij, waar moet het naartoe? Door alle barensweeën heen. We roepen uw naam aan, Heren. In de allereerste plaats dat uw wil in ons hart gebeuren mag. Wat het ook is. Maar tegelijkertijd, Heren, u hebt gezegd, ik zal stromen gieten op het droge. Dat u het ook wilde doen in de natuur. U bent ons niets verplicht. Maar dat u uw eigen woord houdt, zoals u het beloofd hebt. U laat zich niet leiden door iets buiten uzelf, maar u bent bewogen genoeg in uzelf. Heren, het is zo hard nodig. Maar wat ook waar is in de kerk, wij hebben niet alleen het profetisch woord, maar we hebben ook voorgangers. We hebben jonge mannen nodig die u opwekt, zoals een Jeremia. Die een profetische geest hebben, die u inzicht geeft ook in de nabije toekomst, als crisistijden zich kunnen vermenigvuldigen. Dat u uw woord laat geschieden. En dat het eenduidig zal worden om te luisteren naar die ene en niet naar het vele. Koning van uw kerk, heb zo ootmoedig de dank dat u deze oude geschiedenis op deze manier ook voor ons weer tot leven wil wekken, omdat het hoogst actueel is. Zegen ook die jonge mensen die zijn in Vraatsa in Bulgarije. Daar zullen ze het verschil ook merken tussen rijk en arm. Een diaconale taak te hebben, zich verdienstelijk te maken. Geef, Heer, dat ze ook zelf innerlijk daardoor leren, Heer, dat hun kwetsbaarheid hen misschien wel dichter bij de Bijbel brengt dan wij in Nederland met onze onaantastbaarheid. Heer, en zo leggen we alles in uw handen. Alles op u, het altaar, Heere Jezus Christus. Geef, Heere, dat we deze stof zullen overdenken. Dat het niet voorbij zal gaan, maar dat we erdoor geboeid en gevangen raken. Opnieuw geboren, maar dan tot een levende hoop, een hoop in u. Dit bidden we u, dit vragen we u, in de naam van hem die leeft, uw eigen Zoon. Amen. Gemeente, laten we tenslotte zingen Psalm 29 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heer sterkt en eer. En ook het vierde. Zeer een stem verbaast natuur, houdt uit bergen vlammend vuur. 1 en 4 van Psalm 29. eindigen wij met de zegenbede. O Vader, dat ons uw liefde blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Drie enig God, u zij, alle eer. Amen.